Ik heb geleerd door de jaren heen, een bedrijf moet groeien. Niet zozeer vanwege de winst, want dat is allemaal prima, maar vanwege de uitdaging. Je moet constant uitdaging hebben. Je moet gaan kijken hoe je het anders kan doen, hoe je het beter kan doen. En dat doe je eigenlijk alleen maar door te groeien.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 57. Met Yousry Mandour.
Kres, gelegen in het Westland, de bakermat van de glastuinbouw. Bedrijf een teler is van natuurlijke, innovatieve ingrediënten die restaurantchefs kunnen gebruiken om de smaak, geur en presentatie van hun gerechten te intensiveren. Het assortiment bestaat uit vers gekiemde plantjes, kressen en andere eetbare bloemen en bladeren, specialties, verzameld van 100% natuurlijke, aromatische planten. En vandaag ga ik in gesprek met Rob Baan, sinds 2002 de CEO van Koppert Kres. Rob, welkom in onze podcast.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Rob, toen ik jou vorige week even kort sprak ter voorbereiding van deze podcast, gaf jij meteen aan dat het een beetje droevig gesteld is met het aantal tuinbouwbedrijven dat in deze podcastserie is opgenomen.
Ja, ik heb je lesje doorgenomen. Ik denk van, hé, geen tuinbouw. De bloeiende basis van Nederland, dat iedereen kent.
Juist. En dat deed mij meteen denken, waarom onderschatten wij de tuinbouw in Nederland, denk jij? En waarom trek jij je dat aan?
Als je in China driehoog achteraan belt en je zegt ik kom uit Nederland, dan zeggen ze tuinbouw. Als je in de Haag zegt ik ben tuin, dan zeggen ze, joh, kon je niet leren?
Ja.
Het is verbazingwekkend. Ik kom net uit Suriname vandaan, waar ik een kassaprojectje gestart heb. De tuinbouw is daar, het voorbeeldland is Nederland.
Ja.
Maar in China ook. De burgemeester uit Westland is net terug uit Vietnam. Er was zo'n reis met de koning die niet ging. Heb je toch meegekregen?
Ja.
De koning ging niet.
Ja.
Maar die missie ging wel door.
Ja.
Er waren heel veel mensen bij. Het ministerie van Landbouw was niet aanwezig.
Ja.
En het ging alleen maar over tuinbouw. Iedereen was geïnteresseerd in de tuinbouw. Het ging om de tuinbouw.
Ja.
Dat was ondenkbaar dat het niet over de tuinbouw ging. Want al die tuinbouwlanden, en heel veel landen zijn natuurlijk groentelanden, die kijken echt met kwijl in de mond van wat er allemaal gebeurt in Nederland en wat er allemaal uitgevonden wordt en wat weer nou weer het nieuwste is. Wat hebben ze nou weer bedacht? En dat ontgaat compleet Nederland.
Ja, en daar heb je vast ook wel een verklaring voor. Wat is dat dan?
Nou ja, het is zo gegeven in Nederland dat alles er is.
Ja.
Ja, er is ook volop vlees. Nou, wie weet er iets van de varkensfokkerij van binnen. Ja, nee. De schandalige dingen weet je, maar wat er in industrie achter zit, geen idee. Nou, dat is... Ja, we houden voedselproductie buiten het beeld eigenlijk. En wie wil reclame maken voor voedsel? Ja, dat zijn niet de gezonde dingen. Dat zijn de pakjes en de zakjes.
Ja.
En die moeten veel reclame maken om verkocht te krijgen. Maar het mooie natuurlijke van de tuinbouw en de landbouw, dat is ontgaat de consument. We zijn natuurlijk ver afgeraakt van ons voedsel. De oorsprong van ons voedsel.
Zeker. Maar je zou kunnen zeggen, ja, weet je, zolang... Want we exporteren natuurlijk ook heel veel voedsel, hè? Dus, hè?
Ja, maar dat is ook zo'n mythe.
Oké.
Okay. We hebben een bedrijf op Long Island.
Mm-hmm.
Dat is 300 kilometer van Manhattan. Dat is local for local.
Ja.
Proud to be local. Als ik van mijn bedrijf in Monster 300 kilometer rij, kan ik 4 landen beleveren.
Ja.
En bijna 5, als je Denemarken meerekent.
Mm-hmm.
En dat noemen we export.
Dat is eigenlijk local, zeg je.
Ja, kijk, vroeger was local was een paardrij afstand van het bedrijf. Nou, een paardrij afstand is een dag. Een dag rijden met een vrachtwagen is 700 kilometer. Dus als je de pasta die cirkel rondom Nederland trekt, is dat onze markt. Dat is geen export, dat is local market.
Ja.
Dus die cijfers worden... Het was heel leuk voor de statistiek. Ah, Nederland net zo groot als export als Duitsland, of als Amerika.
Amerika, ja.
Maar jongens, kom op, doe even normaal. Dat is helemaal niet waar. Er zit Rotterdamse haven zit erbij. Veevoer uit Amerika gaat via de boot over de Rijn naar Duitsland toe. Gaat daar een veevoer brengen. Dat is export uit Holland. Ja, doei. Zo kan ik het ook. Dat is allemaal onzin.
En vind je dan ook dat, zoals jij gekscherend zegt, kun je niet leren, hè, in de tijd, dat de sector daar iets aan moet doen? Of wat?
Ja, ik zit er middenin.
Ja?
Klaas Knot heeft een knuppel in het hondroek gegooid. Nou, die heeft hij inmiddels teruggekregen. Want Klaas Knot is 2 keer mijn bedrijf geweest. Ik heb uit zijn handen de duurzaamheidsprijs van Nederland gekregen.
Mm-hmm.
Het meest duurzame bedrijf van Nederland.
Ja, dus niet eens binnen de tuinbouw, nee, in Nederland.
In Nederland, van alle bedrijven.
Ja.
Dus als hij niet weet dat tuinbouw heel duurzaam kan zijn, dan heeft hij even niet opgelet bij die prijsuitreiking. Dus dat verwijt heeft hij gekregen. En ja, het gaat niet over jou, het gaat niet over... Nee, maar hebben het al afgezwakt. Ik krijg morgen Frans Timmermans op bezoek.
Ja.
Die krijgt ook eventjes onderuit de knuppel uit de zak vandaan. Want die hebben het ook verkeerd over, nageaapt. En die zat er al langer in die fase van glastuinbouw. Moet dat allemaal wel? Ja, dat is... Tegenwoordig heet het Controlled Environmental Agriculture.
Oh, oké. Okay.
Omdat niemand in Europa in de regelgeving kassen kent. Niet de glazen kassen, die high-tech kassen die wij hebben. Iedereen kent de plastic tunnels uit Italië en Spanje enzovoorts. Ja. Maar de high-tech, ultramodern, hyper-energievriendelijk enzovoorts. Ja, dat noemen we tegenwoordig Controlled Environmental Agriculture. En met klimaatverandering is dat juist de meest ideale oplossing om overal in de wereld voedsel te produceren.
Want, leg uit, waarom?
Nou ja, je kan dus los van het klimaat, met alle hulpbronnen die er zijn, kan je uitstekend produceren, zelfs in de winter.
Ja.
Ik oogst de warmte in mijn kas zomers. Die gaat de grond in, op 170 meter diep. En 's winters stook ik met de zomer van het jaar daarvoor. Dat is een hele operatie, maar er komt geen CO2 bij.
Ja, op het moment dat je hem hebt staan, dan heb je geen uitstoot meer.
Nee, ja. En we gaan eind volgend jaar gaan we over op aardwarmte. Daar ben ik... Compleet energie, fossielvrij. En dat kennen ze in de woningbouw nog niet eens.
Nee.
Laat staan in bedrijven en zo. We lopen zo ver vooruit. En dan zo'n schop krijgen van, dat moet ook maar stoppen. Dan heb je niet begrepen waar het over gaat. Dan kijk je alleen maar naar de productie van de tuinbouw. Maar niet naar de hele logistiek die ermee te maken hebt. Naar de gezondheidsbijdrage van de tuinbouw. Want ja, dat zijn de producten die je gelijk dagelijks kan eten. We praten allemaal over minder vlees eten. Je moet wel wat anders eten. Je moet meer planten eten. Dat maken wij toevallig. En ga je daarvan zeggen van ga dat maar uit Spanje halen? Jongens, kom op. Even wakker worden. Eventjes. Den Haag, monster, waar ik mijn bedrijf op zit, is 5 kilometer fietsen.
Juist.
Die gasten reizen heel de wereld over, of voor studiereizen enzovoorts. Maar ze verrotten het om een keertje gewoon met de fiets het Westland in te rijden.
Ja.
En als ze dan binnenkomen, zeggen ze, wauw, dat wist ik niet. Maar je praat er wel over.
Dus dat beeld is verkeerd.
Te lang zijn we dus tevreden met onszelf geweest. Te lang hebben we genoten van de roem die we uit het buitenland krijgen. De minister van Landbouw van Amerika was 3 uur in Nederland. Hij is bij het proefstation Wageningen geweest.
Ja.
En bijna 2 uur bij mij. Dat was voor hem het belangrijkste. Van heel zijn reis naar Nederland, waar je kast het belangrijkste.
Ja.
Jongens, kom op nou.
Ja. Wat was hetgene binnen Corporate Crash wat hij interessant daarin vond?
Ik had een keer een lezing gegeven over de verschil van land- en tuinbouwdenken in de wereld.
Ja.
En die had hij blijkbaar opgepikt of zo.
Ah.
Amerikanen denken per square mile in landbouw.
Volume.
Ja, maar ook groot.
Groot.
De Fransen denken per 100 hectare.
Ja.
De Nederlandse landbouw denkt per hectare. Ja. En de Nederlandse tuinder denkt per vierkante meter. En dat vierkante meter denken maakt ons zo uniek. Omdat we daarmee zo heel precies weten wat we kunnen doen. Hoe we dat optimaal kunnen doen.
Ja.
Waar je kan net nog tweaken, dingen aan kan... Nou, dat is gewoon belangrijk.
Ja.
In een duur land als Nederland moet je ook geen goedkope dingen willen maken.
Nee.
In een duur land maak je dure producten.
Exact.
Dure horloges maak je in Zwitserland.
Ja.
Goedkoop in China. Draai het niet om. Beide landen worden knettergek.
Ja.
En dat moet je ook in Nederland ook zo zien. Wij moeten die dure producten maken. Ja, we zijn een beetje afgelopen 30, 40 jaar afgedreven naar massa, ascarsa en bulk. Maar ja, in een restaurant, dan krijg je, als je een stuk varkensvlees krijgt, krijg je Iberico ham.
Ja.
Want je gaat toch geen Hollands varkensvlees gebruiken in een restaurant?
Ja.
Met uitzondering van Liva die dan een speciale ectrum heen maakt. Maar wij maken dus vlees voor de bulk. Dat hoort niet bij Nederland. Daar zijn we te duur voor.
Ja, maar dan moet je wel dus ook de producten maken die daar...
Nou ja, zo kijk ik ernaar.
Ja.
Je moet gewoon, wil je mensen goed kunnen betalen? Wil je goed zijn voor de natuur? Wil je goed zijn voor het milieu? Wil je goed zijn, wil je duurzaam zijn? Moet je ook een duur product maken, anders kan het niet uit.
Nee, exact.
En daar moet je de grens een beetje trekken. Dus je zegt van, ik ga hier goedkoopst van Europa zijn. Wat we met melk bijvoorbeeld doen.
Ja,
ja dat is niet slim.
Even terug naar Corporate Crash. Hè?
Ja.
Ik vond het wel leuk, want wij spraken elkaar net ook. En toen zei je van, ja, weet je, een van de rollen die ik heb is ook een beetje de aanjager van de tent. Hè?
Ja.
En altijd vernieuwing creëren.
Ja.
Nou heb ik in een van mijn vorige boeken heb ik jullie innovatieve businessmodel van Corporate Crash beschreven. Maar ik denk niet alle luisteraars die weten dat nog. Dus kun je daar nog even kort iets over vertellen?
Ik ben tuinder en ik maak, zeg maar, tuinkers. Maar dan heb ik er 90 varianten op. Met de meest extreme smaken. Extreem heet, extreem zoet. De smaak van een oesterblad, van oesters. De smaak van kaas. De natuur is verschrikkelijk rijk.
In planten.
In planten, ja. De natuur is verschrikkelijk rijk in smaken. Alleen je moet wel durven het in je mond te steken. Dus dat, ik zoek best wel ver weg en ingewikkeld.
Ja.
Als je praat over de keten die interessant is, dan praat je eigenlijk in mijn geval over de gastronomie. En ik richt me met name op de topgastronomie. En de mensen die dat willen volgen. Dus in die piramide die er ontstaat. Dus de 3-ster Michelin, 2-ster Michelin, 1-ster Michelin, Bib Gourmand, noem het allemaal op.
Ja.
Die keten wordt steeds groter. Dus als je bovenin zit, dan word je gauw bekeken van, heb je wat nieuws? Dat willen andere mensen ook hebben. Dus dat gaat in die keten wel door. Op een gegeven moment kom je in niveau van catering uit. Wordt het al steeds groter.
Ja.
En uiteindelijk kom je de consument. Nou, zover ben ik nog niet.
Nee.
Behalve met de tuinkers.
Ja.
Als je een supermarkt tuinkers koopt, wat voor verpakking er is, dan heb ik erbij gedragen.
Mm-hmm.
Maar de consument is nog niet klaar daarvoor. Wel een beetje in die maaltijd die je zelf moet maken, dus de HelloFresh.
Ja.
Dan opeens heeft dat takje op je gerecht een nut. Wat er voor die chef al heel lang heeft, maar in de supermarkt ga je dat nooit bedenken.
Nee.
Dus dan moet ik elke consument in zijn mond houden en dat wordt te duur. Dus dat laat nog eventjes zitten. Wij richten ons business to business tot de chefs. Maar onze distributie loopt via het gangbare tuinbouw-exportapparaat. Dus je hebt grote handelaren die dus over heel Europa leveren. Die verkopen aan distributeurs,
mm-hmm.
importeurs. Die verkopen het aan de kleinhandelaren en die leveren het aan de restaurants.
Ja.
Als ik naar zo'n groothandel ga in Nederland, die grote exporteur, en ik zeg, ik heb hier een blaadje dat smaakt naar, en dan krijg je een tinteling op je mond en dan ga je een beetje kwijlen. En uiteindelijk een soort van verdoving. En het voelt eigenlijk of je een batterij gelikt hebt van 9 volt. Dan zegt hij, hop, wat moet ik daarmee?
Ja, mooi verhaal, maar hoe ga ik dat verkopen?
Ja, huh? Want ik verkoop 3 pellets tomaten, 2 pellets cucumbers.
Ja.
En nog een 10 doosje van de spul voor jou erbij. Maar ik ga het toch niet uitleggen.
Nee.
Dus ik moet naar die chef-kok gaan en ik moet die chef-kok het laten proeven. En ik moet de keten helpen het product bij hem te krijgen.
Ja.
Dus ik doe backward integration business chain. Ik ga over de keten heen naar die kok toe. Die vinden wij op beurzen of met direct mailing, whatever. We hebben een goede relatie met die koks. Of ze komen bij ons koken.
Ja.
Ze vinden wat, ze willen wat doen. En ze gaan het bestellen bij een handelaar. En op een gegeven moment belt die groothandel op. Ze vragen nou wat. Ze vragen is dat de smaak, dat tintelt en je gaat kwijlen en elektrisch en... Weet jij wat ze bedoelen? Ik zeg, dat heb ik je vorige week uitgelegd, halve zo. Let dan even op. is dat het? Oké, doe maar 2 doosjes.
Ja.
Nou ja, dat.
Ja.
Dus
ja.
Maar dat geeft een hele mooie stabiele relatie. Want ik heb 1 prijs qua verkoop. Maakt niet uit hoeveel je bestelt. 1 prijs voor de verkoop. En in de keten wordt die prijs natuurlijk veel hoger.
Ja.
Maar daar bemoei ik me niet mee. Nee. Want er zit een heel logistiek apparaat achter met alle complicaties van verlies, van transport, van koeling, noem het allemaal op. Ik bemoei me er niet mee. Nee. Ik verkoop niet verder dan 25 kilometer van mijn bedrijf vandaan waar die handelshuizen zitten.
Ja.
Dat is geweldig. Want ik heb dus een kleine logistieke vloot en ik heb toch stiekem 70.000 klanten.
Het is klassieke ketenomkering, heb je me ook wel eens gezegd. Hè?
Ja, dit leer je op school.
Dit staat in elk tekstboek en vervolgens doet niemand het.
Nee, want we zijn gewend het via de handel te doen.
Ja, gewoon duwen.
Ja, bij de veiling is het nog erger. Het gaat 's morgens van je erf af, wordt opgehaald. En 's avonds zie je wat je voor prijsje gekregen hebt.
Ja, precies.
Moet je voor als je autohandelaar bent, dat het zo gaat.
Ja.
Je verkoopt die auto, die gaat de trailer op.
Ja.
En 's avonds krijg je te horen wat die auto waard is.
Ja, kun je eigenlijk geen bedrijf op runnen.
Nou ja, in de tuinbouw lukt dat wel aardig, omdat je dus daar met je veilingen wel wat kan doen.
Ja.
Maar in mijn specifieke markt, de gastronomie, waar ik mij alleen maar op gefocust heb, is dit de beste manier om het te doen, denk ik.
Ja.
En het heeft ons een gewintijde gelegd.
Ja. En dan zeg je, ben je in die top van die piramide begonnen, zei je.
Ja.
Ben je dan in de loop der jaren daar wat in afgezakt?
Oh ja, we doen ook al catering ook al.
Ja. Ja.
En vliegtuigcatering, business class van de grote maatschappijen.
Ja.
Dat doen we allemaal. Dus inmiddels is het bereik best wel groot. Wat ik zeg, 70.000 restaurants.
Veel.
Dat zit niet in Nederland.
Nee.
Dat snap je. Dat, dat is echt wel verder weg. En dat is met ons eigen bedrijf. We hebben ook nog licentiehouders, filialen.
Ja.
En die doen het ongeveer hetzelfde, denk ik. Dus we bereiken echt wel op restaurants.
Ja, heel bijzonder, denk ik ook.
Ja.
Hè? En jij zei net al van, ik ben degene die ook een beetje de aanjager ben in de tent. Hè? Want dit doen jullie al. Nou, jij zit er al ruim 20 jaar inderdaad bij Koppers Crest.
Ja, het is mijn 25e jaar.
Ja, kun je nagaan.
Ja.
Wat is nou hetgeen waar je nu mee bezig bent? Waar je zegt van, maar daar moeten wij nu de verandering in door gaan maken.
Nou, duurzaamheid is natuurlijk 1 sowieso.
Ja.
Daar ontkom je niet aan. Dus wij waren eigenlijk al, vandaar die prijs die ik ooit gekregen heb van Klaas Knot en Maxima. De Koning Willem 1 duurzaamheidsprijs. We waren al in 2010 van het gas af. Alleen de overheid veranderde de regels weer, dus ik moest er aan het gas. Maar dat was niet omdat ik het wilde. Dat was omdat de overheid zijn beleid niet goed afgestemd had.
Okay.
En als voorloper neem je risico. Want als een overheid beleid verandert en je bent voorloper, houdt niemand rekening mee.
Nee.
Ben je massa, dan hey, de massa zegt het kan niet. Ja, nou dan kan het niet. Maar als eentje zegt het kan niet, want nou, dan ben je dus de sjaak.
Ja, heb je geen stem eigenlijk.
Dus ik ben er nog steeds eigenlijk wel een beetje boos over dat de overheid die regels. Maar goed, we gaan nu met andere trucken weer proberen weer energie neutraal te worden.
Ja.
Dus wij denken in 2026 dat de doosjes tot aan Dubai geleverd CO2 neutraal zijn.
Oh, zelfs ook het transport.
Dan. Ja, nou, dat is niet ons transport, dat is transport van
precies.
Een ander.
Ja.
Maar we weten wel ongeveer wat erheen gaat. Dus dat gaan we gewoon meecalculeren in ons verhaal.
Ja, ja. En dat compenseer je dan? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, dat hopen wij dus gewoon dat we dus eigenlijk meer de CO2 negatief produceren.
Precies.
Ik zeg het zomaar.
Ja, ja. Dus op die manier compenseer
dus
je
dat. Dus we compenseren het CO2 negatief.
Ja, ja.
En misschien nog een paar boompjes in Suriname moet planten, maar dat zien we dan wel. Maar wij gaan ervan uit dat wij het eigenlijk zo op eigen manier kunnen.
Ja, je hebt een dusdanig moderne kast dat je dus niet meer gasafhankelijk bent.
Ja, hè? Klopt.
Dus toen die energiecrisis kwam...
Dan had ik geen twee vingers in mijn neus.
Ja.
Ik had enorme optaten van die coronaperiode gehad. Want ja, restaurants dicht. En iedereen werd gecompenseerd, behalve ik. Want ik was landbouw en landbouw werd door Brussel geregeld. En die zei allemaal van ja, er is maar één bedrijf in Nederland dat horeca belevert. Dus daar gaan we niks aan doen. En zei het kabinet ook, ja, je bent zo'n uitzondering, we gaan je niet helpen.
Want?
Zo klein ben ik niet.
Nee.
Maar als ze mij geholpen hadden, dan hadden we nog 80 advocaten gekregen met nog meer uitzonderingen.
Ja.
Die mensen hebben we niet, dus we maken geen uitzondering.
Ja. Ja, dus dat was...
Doei.
En dus ook een hele zware periode, want je restaurants, die kanten waren allemaal dicht.
We zitten hier in een leuk huis, dat was dus allemaal niet meer voor mij.
Ja, dus dat is een heel heftige periode.
Een heel heftige.
En niemand wist ook hoe lang het ging duren natuurlijk. Dus,
nee, het was echt... alleen, er waren landen die doorgingen. Dubai had geen corona. Hadden ze wel, maar ze deden alsof... Dus dat draaide gewoon door. En het land dat eerste afhaakte, Italië, was ook de eerste die weer begon.
Ja.
Dus er waren best wel een hoop landen die doorgingen. Alleen Nederland was het enige land dat zijn restaurant sloot in 2022 nog een keer.
Ja.
21 was het.
Maar het feit dat je in zoveel landen ook verspreid was, had natuurlijk ook wel als voordeel dat je dan wel weer een stukje kon.
Maar ik zou je zeggen, je kan tegen die planten zeggen, jongens stop, ga weer groeien als ik je nodig heb.
Nee.
We hadden voor 4 miljoen voorraad in de kast staan.
Tja.
Dat is allemaal gewoon gedumpt.
Tja, verschrikkelijk.
Dat is gewoon weggegooid.
Ja, bizar. En wat ik ook een mooie uitspraak van je vond, als je geschoren wordt, moet je niet stilzitten.
Nee.
Want dat is een van de dingen, wat hebben jullie toen gedaan tijdens corona?
Nou, heel veel herrie gemaakt naar buiten toe van jongens, let op wat je doet. Maar goed, dat heeft dus uiteindelijk niet geholpen.
Ja.
Maar het gaf wel bij mensen weer het gevoel van, we staan niet alleen voor. De baas knokt ervoor en we gaan ervoor. We hebben heel veel alternatieve dingen bedacht van distributie enzovoorts. Veel alternatieven bekeken. Veel creativiteit hebben we wel gehanteerd. Ook heel veel sessies gegeven aan chefs. Kijk, die chefs hadden ook niks te doen.
Ja.
Maar ja, die had wel eens een brigade die hij aan de stand wilde houden. Dus die hadden dus de keukens, de dark kitchens, dat ze dus wel maaltijden maken enzovoort.
Ja, precies.
Maar ja, totaal geen inspiratie. Dus wij deden dan een gebied 100 chefs. Dan leverden wij aan die restaurants, of 100 restaurants, leverden die restaurants een pakket.
Ja.
We noemen het een experience pakket, zoals de entree bij ons de experience heet, waar de experience van Koppers Kerst mee maakt. En we gingen dan online met de camera's, gingen we dus online proeven. Dus doos 1, potje 1, proef maar.
Ja.
En dan stond de chef-kok bij ons te koken en aan de andere kant ook stond chef te koken.
Ja.
En die gingen dus dat combineren, we hadden van tevoren recepten met elkaar gedeeld. En die recepten werden gemaakt en wij gingen uitleggen en die gasten hadden alle tijd van de wereld.
Ja.
Dus op het moment dat corona voorbij was, dook iedereen bovenop ons. En binnen 3 weken na corona waren wij op volle oorlogsterkte weer.
Ja, dus je hebt eigenlijk daar...
En dat kon niemand geloven. Ja. En ik moest iedereen uitleggen, jongens, ik ben goed voor mijn geld. Dat komt allemaal goed. Als corona maar over is.
Ja.
En toen het zo was ik binnen 3 weken was ik gewoon weer kabam.
Ja.
En deed ik een grotere omzet dan in 2019.
Kun je nagaan. Maar dat betekent wel dus figuurlijk de zaadjes planten.
Ja.
En dus inderdaad dus niet stilzitten als je geschoren wordt.
Nee. En dat blijf ik altijd zeggen hoor. Hetzelfde verhaal als reputatie gaat te voet en gaat te paard.
Ja, komt te voet en gaat te paard, ja.
Ja, maar ja, reputatie komt en gaat nu per Twitter.
Ja.
Als je denkt dat jij dat kan uitzingen, ga er maar gewoon vol tegenin. En dan gaan ze allemaal uitlachen, maar strijdend ten onder. Maar niet van, ik laat het over me heen komen.
Een van de dingen, je noemde het net al kort, is dat contact met die chefs. Hè? Ja, je gaf dat ook als voorbeeld. En je zei ook van, we hebben ook een soort experience. Kun je daar iets over vertellen? Van hoe zorg je nou dat die relatie met die eindgebruiker, die klassieke ketenomkering die je voor elkaar krijgt, hoe je die hebt opgebouwd in de loop der jaren?
Nou, we begonnen met heel veel beurzen te doen. Dan krijg je wel platvoeten van een pijn in je rug. Ja. Ik heb echt heel veel beurzen zelden gedaan. En het is gewoon constant met een pincet, een lange pincet. Dat geeft altijd eventjes weer het gevoel van, als ik jou een takje aanbied in een lange pincet, dat pak je aan.
Mm-hmm. Ja.
Als ik stel je doosje geef, wil je proeven, zeg nou, laat maar.
Laat maar. Okay.
Maar als je een eethap klaar zo aangereikt krijgt, nou, die stoot je in je mond. Ja. Ik denk in mijn carrière dat 3-4 mensen het geweigerd hebben, maar die waren niet helemaal normaal volgens mij. Dus dat lag aan hun.
Ja.
Dus heel veel beurzen gedaan, heel veel laten proeven. En constant maar die ketenomkering uitleggen. Wie is je leverancier? Ja. Geef me zijn nummer, ik ga hem benaderen enzovoorts. Nou, dat hebben we gedaan. 2006 was in Nederland een bijeenkomst van het internationale koksgilde. Je hebt diverse organisaties, maar het grootste evenement van Europa was in Nederland.
Voor koks, gericht op chefs.
Ja. Compleet op chefs gericht. Ja. En dat is best wel elitair. Het grote koksmuts op en zo. Oh, heel veel ketting om met medailles en zo.
Veel
en,
status, kan me niet meer voorstellen.
Je kent ze.
Ja.
En dat was in Nederland. En ik was bezig een experience center te maken. Dus ik had via gesneakt wanneer die bijeenkomst was. Dus ik ging naar die mannen toe. Ik zei, jongens, save the date. Ik heb een grand opening van mijn proeftuin met alles erop en eraan. En mijn keuken wordt geopend en we gaan die dag doen.
Ja.
Rob, dat kan niet, want dan hebben we ons nationale congres.
Ja.
Internationale congres. Ik zei, nou, doe je toch bij mij? Ja, wat kost het dan? Ik zei, niks.
Ja.
En toen had ik aangeschaft
En toen wilden ze ook naar het Westland komen?
Internationaal. De Ferran Adria, alles liep.
Prima.
Martin Paratizeki, alles liep daar.
Ja.
En ik had dus een Ferrari onder de voorhuizen gekocht, de Molteni Podium 4.
Ja.
Prachtding. Kijk maar op mijn site.
Ja.
Er zijn er 4 van in de wereld en dat is echt, daar wil elke kok wel een keer aan gekookt hebben.
Ja.
Dus je stond daar te pronken, al die chefs kwamen en nou, dat was het moment. Toen was ik echt geaard, ik hoorde bij de guys.
Ja.
En, want je kan een tuin hebben met heel veel mooie dingen. En dan moet je een kok uitnodigen om een groententuin te bekijken. Ja, dat vindt die kok leuk, dan loopt die kwartiertje erheen.
Dat is klaar.
Dan is je weg. Ja. Maar geef hem het mooiste van huis. Als ik tegen jou zeg, je mag morgen op Monza met de nieuwste Ferrari maar een rondje rijden.
Ja.
Dan zeg je niet van, ik kan niet. Dan zeg je van, hoe laat?
Ja.
En hoe je er komt, al moet je vannacht doorrijden. Maar je bent morgen in Monza, want dat ga je doen.
Juist.
Nou, datzelfde geldt voor de fornuis van mij.
Ja.
En dus de topjes zijn allemaal geweest. Maar met name leerlingen.
Ja.
Ik ben gek op die leerlingen. Voor elke koksopleiding uit Nederland zijn ze bij mij geweest. Middelbare koksopleiding, de lagere koksopleiding, de hogere hotelschool.
Ja.
Kom allemaal langs. Kom kijken, kom genieten, kom het te beleven. Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, ze komen allemaal.
Mm-hmm.
Ook cateringbedrijven. Familieuitje met de hele catering.
Ja, natuurlijk.
Nou,
ja,
fantastisch. Komt in Nederland, wij faciliteren het. Leuke sessies, leuk filmen doen, toestanden enzovoort. Dus dat doen we nog steeds en dat geeft een ontzettende bonding.
Ja.
Want we are one of the guys. We zijn niet die leverancier, wij denken met jullie mee. En wij hebben dingen die je zelfs niet kan bedenken. Je kent al die blaadjes van die boeken van die koks die met een strakke witte blouse buis met een mandje in het natuur lopen en met een mes in de ene hand en wij gaan oogsten.
Ja.
Nou, de meeste zijn Pinocchio of ze hebben het 1 keer gedaan voor de foto. Maar het gros komt bij mij vandaan. En los daarvan, wild plukken vind ik van Europa ook helemaal niet verstandig.
Nee.
Wild plukken is leuk als je met 1 miljoen mensen op de hele aarde woont, maar niet met 10 miljard.
Nee.
Je vermoordt de natuur. Dus koks moeten niet wild plukken. Dat is allemaal hartstikke leuk en als het minimaal is prima. Maar je geeft een voorbeeld aan anderen die het ook gaan doen. En de natuur kan het helemaal niet dragen in Europa.
Dat brengt mij met de volgende vraag. Hoe kom je aan de smaken? Want je zei 90 smaken volgens mij van die taak.
Ja.
Want kun je me daar iets over vertellen? Hoe dat ontstaat? Want het is geen kruisen wat jullie doen.
Nee, precies.
Nee.
En daar ben ik ook. In mijn vorige werk heb ik veel met GMO's te maken gehad. Dus genetisch gemodificeerd. Dit is gewoon puur natuur.
Ja.
Wij temmen de natuur. We zoeken een plant uit die we denken, nou, dat zou interessant kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dat we iets over gelezen hebben, oude kookboeken, historie. Een Franse chef zegt iets tegen mij, of een Spaanse chef, of een Japanse chef, een Koreaanse chef. Ik ben met Koreaanse monniken de berg in geweest om in het voorjaar planten te zoeken die je dus mee kookt.
Ja.
Nou, Dat is een commerciële serie geworden. En er zijn bestaande planten die al duizenden jaren gegeten worden. Dus we zijn erg aan het kijken van, we kunnen allemaal nieuw maken. Dat kijken we alle kanten op. Maar het is zoveel oud dat godschuwelijk lekker is.
Ja.
Of juist net een niche valt die spannend is. De smaak bitter is door iedereen die veredelt eruit gekruist. Want kinderen houden niet van bitter, dus dan moet je geen bittere dingen maken. Maar ja, bitter in de mond houdt het hart gezond. Voor chefs is bitter wel degelijk een belangrijke bijdrage aan een gerecht.
Ja.
Nou, ik heb dus heel bewust gezocht naar bittere producten. En oude technieken, zoals bij telen molsla. Molsla ken je waarschijnlijk.
Ja,
ja. Dat is gewoon de paardenbloem
ja.
Die onder de grond gezeten heeft en met een wit blaadje komt.
Ja.
Nou, dat kunnen we ook namaken in een donkere cel. Dan heb je een hele mooie bittere smaak.
Ja.
Alleen de kunst is, hoe krijg je het jaar rond geregeld? Nou, dat is ons ook gelukt. Maar, dus we kijken heel veel manieren van naar bestaande natuurlijke producten in een ander jasje.
En verwachten jullie klanten dat ook van je? Dat je zegt van, hé, maar één keer in de zoveel tijd komt het kruis of op met die...
In het begin, toen ik jaar vijf bezig was, elk jaar heb je nog wat nieuws.
Ja.
Tuurlijk. Ik heb altijd onder mijn toonbank... Heb ik altijd weer,
even nog iets
kom zoeken. Even op de bus. Ja. Ja hoor, ik heb nog wat nieuws.
Ja.
En dan kijk je in die ogen of je beet hebt.
Ja.
Zie je gelijk.
Ja.
Nou, ik heb beet.
Ja.
Dan kun je heel moeilijk marktonderzoek doen. Als je het vijf chefs in de mond gegeven en zeggen van... Zo, dan heb ik beet.
Ja.
En ik had dus het oesterblad gevonden. Dat groeide oorspronkelijk in Bretagne. Was nergens meer te vinden. Was door de wildpluk vermoord. Ik heb die plant gevonden in Schotland aan de kust. Een paar stekjes meegenomen. In Nederland opgekweekt. Blaadje had ik had vijf blaadjes bij me voor een grote koksbeurs in Spanje. Met Gordela Gastronomia. Er liepen wat Nederlandse chefs daar zo. Ik zei, jongens, ik heb wat nieuws. Ja, dat spul van jou kennen we wel. Ik zei, oké, niet. En Ferran Adria van El Bulli stapt de beurs op. Twee cameraploegen. Hij ziet mij. Hij zegt tegen de cameraploegen, even opzij jongens. Hij loopt me toe, heb je nog wat nieuws? Ik zeg, nou, proef eens. En ik geef hem het oesterblad. En ik zie in zijn ogen, ik zie hem smelten. Ik zie het gewoon. Ik zie wap.
Bingo.
Dus die geeft me vier zoenen op zijn Spaans. En die Hollandse chef zit om te kijken. Ja, Fernandio, Robbano, oké, wat doet hij? Dus dan komen ze, wat heb jij hem gegeven? Ik zeg, ja jongens, te laat, ik heb een exclusiviteit gegeven. Ja, hoe kan je nou? Ik zeg, jongens, ik heb jullie gevraagd, wil je wat proeven?
Ja.
En jullie hadden geen interesse. Ja, daarna wel. Ik zeg, ja, maar nou is het veranderd geweest. Dus dat.
Ja. Ja.
En dat is ook heel eervol dat zulke topchefs
zeker.
Dat zo herkennen. En zo
en
zelfs een bordje maken dat het blaadje er precies op past. Dat hij nog een druppeltje met azijn erop kon doen. En dan zo.
Geweldig. Maar dat betekent wel dat je elke keer weer jezelf opnieuw moet uitvinden wat dat betreft.
Ja, ja.
Hè?
Maar er zijn nog 10.000 planten in de wereld die eetbaar zijn die we niet eten.
Dus daar ligt niet de schaarste.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
Nee.
Ja. Dus het is een kwestie van...
Dus kunnen die chefs dat aan?
Ja.
Dan kan ik het nog maken.
Oké.
Ja. Dat is gelijk een uitdaging, denk ik. Ja.
Er komt nog genoeg aan.
Ja, ja.
Daar ligt niet de schaarste in ieder geval. Dit brengt me ook meteen bij het bruggetje van gezonde voeding. Hè?
Ja,
want
ja.
Dat is ook een heel belangrijk topic voor je. Ik vond het ook wel mooi. Jullie missie is ook let's change the way we look at food.
Ja, fresh food and health.
Ja. Wat doen we dan eigenlijk nu allemaal verkeerd in jouw ogen, Rob?
Stel je voor, je zou een beest vinden uit Amerika en die moet naar Arthurs toe. Wat ga je hem geven? Hondenvoer, kattenvoer, kippenvoer, konijnenvoer. Wat ga je de beest geven?
Nou, ik zou zeggen datgene wat hij daar ook ter plaatse eet.
Ja, dus als je naar de mens moet voederen.
Ja.
En je kijkt hoe die mens 170.000 jaar geleden geboren is. In zijn blote kont, zonder grimpies, zonder Kalashnikov.
Ja.
Ik stuur je nu de duinen in. Zonder Kalashnikov, zonder grimpjes in je blote kont. Het is nog best wel koud. Dus dat niet, je wordt er niet chagrijnig van.
Ja.
Je hebt een berenvelletje nodig. Maar wat kan je nou vangen? Zo snel ben je niet.
Nee.
Zo hoog kan je niet springen.
Nee.
Zo diep kan je niet duiken. Ja? Dus je kan dat vangen wat jij kan vangen in je blote kont. Zonder grimpjes, zonder Kalashnikov. Dat is een ratje, een muisje, een konijntje, een eend. We zijn wel slim, we kunnen een strikje maken of zo. Maar je hebt geen grote mogelijkheden.
Nee.
Dus ze zijn gemaakt voor klein dierlijk wild, maar ook een hagedisje of een krekel, dat is dierlijk eiwit. Maar voornamelijk planten, die lopen niet weg.
Nee.
Dus wij zijn voornamelijk planteneters die er wat dierlijk eiwit bij doen.
Ja.
Anders hadden we veel langere tanden gehad als wij vleeseters waren geweest. Dus wij zijn gemaakt om klein dierlijk eiwit te eten en voornamelijk planten in de verhouding 80-20. En dan kan je hele moeilijke onderzoeken gaan doen wat de mens hoort te eten. Maar ga dan gewoon het beestje mens determineren 170.000 jaar geleden. Zo simpel is het.
Ja.
Nou, en dat beestje bedacht ook een keertje vuur, dus ik kon dingen koken. Nou, hartstikke leuk, briljant. Maar daarmee vang je de ingrediënten nog niet. Je hebt het vuur, maar je vangt er niks mee.
Nee.
Je kan het dingen bereiden. Je kan taaie dingen zacht maken.
Ja.
Maar ons voer is 80% plant, ja, 20% beest.
Terwijl als ik naar een gemiddeld restaurant ga, en wil ik niemand tekort doen, maar dan is het vaak omgedraaid.
Nou ja, in een restaurant eet je een tuna dough met een homeopathisch worteltje.
Ja.
Thuis eet je boerenkool met worst. Thuis draait het om.
Ja.
Thuis zeg je dus,
ja,
de groente eerst en,
ja,
dan het vlees erbij.
Ja.
Want het is historisch. Want zoveel vlees als we tegenwoordig eten, aten we vroeger
niet. Die rijkdom hadden we toen ook helemaal niet.
Nee, dus we zijn de afgelopen 40 jaar compleet eigenlijk van het padje gegaan. Nou, dat merk je enorm in de gezondheidszorg. En in mijn vorige werk, ik heb 20 jaar in de groentezaden gewerkt, wereldwijd. En zo gauw je eigenlijk buiten West-Europa komt, kan iedereen eigenlijk uitleggen hoe je hoort te eten. Daar zitten mensen veel dichter bij de natuur dan wij dat zitten. En er zitten ook veel meer verhalen aan eten. Dat moet je eten daarvoor, dat is beter voor dat. Kool eet je zus. Nou ja, noem maar.
Ja.
Er zitten redenen achter het voedsel. En ook wanneer je het eet. Dit moet je 's morgens niet eten, dit moet je 's avonds eten. Mm-hmm. Als je 's morgens eet, dat is niet goed voor je lichaam. Die voelen dat wat meer. Of ook van overdracht, maar ze weten het beter. Wij kijken gewoon wat onze neus krijgen, waar we trekken hebben. Je supermarkt, je scheurt alles uit die muur vandaan en je kan alles eten. Maar dat is niet in alle landen zo. Dus als je gaat kijken naar hoe de mensen horen te eten, dan kom je bij de oorspronkelijke eten terug. En dan is vlees dus een schaars goed. Dat is lekker voor de smaak, lekker voor een jus. Een bot meegekookt, nou lekker, ja. Dus die kennis is er eigenlijk niet bij de artsen. Artsen krijgen iets van 5 uur les in de hele carrière van 7 jaar opleiding, huisarts, over voeding.
Ja.
En met name over medische voeding.
En er wordt ook een beetje besmeukt over gedaan als je erover begint, is mijn ervaring.
Ja, ja, ja. Nou, inmiddels niet meer. De missie werkt. Ik heb heel veel goede artsen om me heen verzameld,
okay,
die het oppakken. En die ook zelf bij begonnen. Ik heb het niet alleen uitgedacht.
Nee.
Er zijn boeken vol over geschreven hoe het anders moet. En in de praktijk is, de reclame rondom slecht voedsel is groter dan de reclame rondom een boerenkool.
Ja,
ja? Daar wordt geen reclame voor. Ja, in de aanbieding. Maar ja, niet van eet meer boerenkool, dat is goed voor je. Terwijl elk ander pakje wat aan. Oh, deze sensatie, ja, lekker, ja, en wauw, ja, en fantastisch. Ja. Mensen worden helemaal blij, gaan elkaar zoenen, ja, als ze iets gegeten hebben. Zo, want, ja, oh, wat briljant. En kinderen vinden het geweldig. Maar het is allemaal bagger. Het heeft niks met voedsel te maken. Nou, als je dat nou probeert uit te leggen, dan heb je gelijk die why te pakken van de tuinbouw. De why is, we maken gezondheid en geluk. We maken de basis van ons leven. En dan moet je niet Klaas Knotke hebben zeggen, joh, gooi je glas tuinbouw de deur uit. Want dan heb je het even niet begrepen.
Maar dan wel ook die vorm kiezen die past bij de maatschappij die we hebben, wat je net zei. Hè? Dus,
ja,
die hoogwaardige producten dan uiteindelijk.
Ja.
Want anders kan het,
ja,
niet.
Ja, maar groente is toch hoogwaardig?
Ja, dat is ook zo.
Ja, ik bedoel, tomaten zijn toch geen kwartje?
Nee.
Tomaten zijn 2, 3, 4 euro een kilo.
Ja.
Maar wel verschrikkelijk lekker. Kan je geweldige gerechten mee maken.
Ja. Dus dat is eigenlijk ook wat je breder uitdraagt dan alleen al vanuit de kostkassen,
ja,
eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja. En mijn kennis uit de tuinbouw vandaan zijn die inhoudstoffen van planten.
Ja.
Ja, er zijn dingen bij die zijn echt geweldig. Bij de val van de Berlijnse muur gaf oude George Bush opdracht aan de rector magnificus van Johns Hopkins Universiteit. Ga eens kijken hoe ziek de Oost-Duitsers zijn.
Ja.
Die man was zelf gevlucht uit Duitsland, had ervaring, sprak ook Duits. Ging kijken naar de Oost-Duitsers en de West-Duitsers qua gezondheid. Oost-Duitsers waren gezonder dan West-Duitsers. Shit, hoe kan dat?
Ja.
Nou, die Oost-Duitsers aten zich schompers en witte kool, boerenkool, savooikool, spruitkool, koolsla, zuurkool enzovoorts. En West-Duitsland at al een heel moderne voedsel. En at die groenten niet meer. Althans niet in die hoeveelheid.
Nee.
Dat is een heel mooi epidemiologisch onderzoek. Je neemt een land, je doet een prikkeldraadje tussen voor 30 jaar.
Ja.
Haal het prikkeldraadje weg, zoek de verschillen. Een heel duur onderzoek,
juist,
in principe.
Ja.
Ook,
ja,
niet zo humaan natuurlijk.
Nee.
Maar,
nee,
maar dat is het verschil.
Ja.
En ik denk dat je bij Noord- en Zuid-Korea gaat doen, dat je hetzelfde verschil gaat vinden.
Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad.
Ja? Ja. En toen zijn we die kool verder gegaan. En uiteindelijk hebben ze ontdekt dat broccoli de meest gezonde groente van de wereld is.
Ja.
Nou, oude George Bush lustig en broccoli, het onderzoek verworpen, is niet meer herkozen. Dus broccoli heeft wel de wereld veranderd. Nou, maar een beetje flauwekul, maar die broccoli is dus inderdaad echt heel gezond. Alleen, broccoli moet je eigenlijk rauw eten.
Ja, je hebt me ook al verteld, want als je hem kookt en je gooit het water weg, dan gooi je, ja, het meest gezonde,
ja,
gooi je weg.
Dus als al die pakjes mensen dus zeggen van nou, kook water en gooi daar een poedertje in, dan heb je een broccoli saus. Nee, neem het kookvocht van broccoli.
Ja.
Maak daar dan desnoods een poedertje bij.
Ja.
En maak die saus in ieder geval toch nog een beetje inhoud heeft.
Ja.
Broccoli soep is briljant. Hè? Je eet je alles wat je
wil. Precies.
Ja, nou,
ja,
dat.
Oh, mooi.
En die kennis die is kwijt. En daar moeten we hard aan werken. En we hebben in Nederland of in Europa de European Food Safety Authorities. Die bepalen of je voedsel mag eten in Europa.
Mm-hmm.
Er zijn regels bij. Als het voor 1987 bekend was als voedsel in Europa, dan mag het. Nou, gelukkig weet niet iedereen wat iedereen at in Europa. Dus ik kan al dingen vinden die dus toen bekend waren en nu niet meer. Dus nou, dat kun je wat mee doen. Maar als dus de groenten groot zijn in China, mag ik ze niet zomaar in Nederland aanbieden.
Okay.
Want Chinezen hebben heel andere genen dan Europeanen. Dat is niet zo.
Nee.
Maar die wetgeving is gemaakt met name voor de voedingsindustrie. Nou, die heeft scheid en alles. Want daar gaan allemaal enemers doorheen die allemaal individueel gezond zijn. Maar als je het gaat mengen, who knows wat gebeurt. En groenten, die moet je gaan bewijzen. Ja. Nou, daar ben ik wel veel verdrietig van. Dus daar heb ik ook wel wat aanvaring over. Nou, ik heb een bekeuring hangen bij mij. Dat ik dus op mijn website stond dat broccoli gezond was. Daar kreeg ik een bekeuring voor. Dat mag ik niet zeggen.
Serieus?
Serieus. Van Gerde Verburg. Die was toen minister van Landbouw. Ja. En ik heb hem opgehangen. Naast de foto van haar was al een keer bezoek geweest op de zaak.
Ja.
Toen kwam ze een jaar of 5 geleden nog een keer langs met de FAO-mensen en zo. Toen zag ze die foto hangen met die bekeuring. Ben je nog over die bekeuring bezig? Ik zei, ja. En zei, maar als ik dan die 86 euro betaal, ben ik dan van het gezeik af? Ik zei, nee, want dan wordt de kaf van mijn nieuwe boek.
Ja.
Als ik ooit een boek ga schrijven. En dat meen ik serieus.
Ja.
Hoe kortzichtig kan je zijn dat je dan niet mag zeggen dat broccoli gezond is?
Ja. Ja.
Met de kennis die ik heb.
Mooi hoe je daar echt vanuit een soort passie en missie over praat, Rob. Ik zou het nog graag als laatste even willen hebben over, nou ja, zeg maar het veranderings- en vernieuwingsproces binnen Coppert Cress. Hè? Je ja. zei het net, ik noemde het net ook al, hè, van ik zie mezelf ook een beetje als de aanjager van de tent. Je zei ook heel mooi van de toekomst heeft haast. Hè?
Ja.
Misschien mooi om in de laatste paar minuten nog even te hebben over wat zijn nou de belangrijkste ervaringen die jij hebt opgedaan op het gebied van verandering en vernieuwing die je met de luisteraars kunt delen.
Ik geloof dat nooit zo in mijn vroegere basis zeiden van we moeten groeien.
Nee.
Want genoeg is genoeg. Enough is enough.
Ja.
Een ei is een ei. Maar ik heb geleerd door de jaren heen, een bedrijf moet groeien.
Ja.
Niet zozeer vanwege de winst, want dat is allemaal prima. Maar vanwege de uitdaging.
Ja.
Je moet constant uitdaging hebben. Je moet gaan kijken hoe je het anders kan doen. Hoe je het beter kan doen. En dat doe je eigenlijk alleen maar door te groeien. Blijf je stilstaan. En dat is een beetje het probleem van de veehouderij en de akkerbouw en heel veel tuinders.
Ja.
Je hebt je eigen kas, 2 hectare. En elk jaar zet je er tomaten in. En volgend jaar weer.
Ja.
Nou, soms verander je van een ras. Wauw, joepie. Misschien een nieuw techniekje, maar dat is toch wel een dure investering.
Mm-hmm.
Dus je blijft heel lang doorkeutelen in dezelfde manier. En je hebt eigenlijk je verdient niet genoeg om daar dus een slag mee te gaan maken om te gaan veranderen.
Ja.
En je hebt niet genoeg uitdagingen. Dus op een gegeven moment kak je een beetje in.
Ja.
Ja, veehouderij zijn best wel slimme dingen bedacht door de jaren heen, maar het zijn geen grote stappen geweest. En ik ben ooit afgestudeerd op het onderwerp het verschil tussen innovatie tussen land en tuinbouw. Ja, tuinbouw kan ook snel schakelen. Je hebt veel meer groenten dan dat je veehouderijprojecten hebben.
Ja.
Dus je kan ook makkelijker schakelen. En door het schakelen zijn die meeste tuinders zijn wel erg innovatief geworden.
Ja.
En de techniek eromheen wordt ook steeds innovatiever. Dus je moet gewoon goed volgen. Je moet er bovenop zitten. Ook die toeleveranciers uitdagen. Van jongens, het kan beter, het kan sneller. Ik wil dit. Ja, dat bestaat niet. Nou, dat wordt het tijd. En dat doe ik.
Ja.
En daar heb ik ook heel veel lol in. Daar heb ik een eigen bedrijf erin. Division Q. Van de Q van de Quartermaster van James Bond. En allemaal start-ups die allemaal met de meest bizarre dingen bedacht hebben. En ook die krijgen van mij te horen dat de toekomst heeft haast. Dus hou op met het onderzoek. Als je wat hebt dat je denkt dat het goed is, ga dan beginnen.
Juist.
Dan ga je op je bek. Maar dan weet je in ieder geval waar het dan niet functioneert. Maar ga niet 5 jaar doorgaan met burning
research.
Money, burning rates, start money, ja. Seed money, noem het allemaal op. Crowdfunding enzovoorts.
Ja.
Ga nou actief worden.
Ja. Ja.
Want als je actief bent, dan leer je. Niet als je aan het schrijven bent.
Ja. En zijn zij dan actief bij Coppert Cress?
Ja, ze mogen schrijven. Nou, je hebt een nieuwe uitvinding. Nou, dan heb je die kas, doe maar.
Ja.
Ja, maar als het misgaat, dan heb je zo de mythe.
En heb ik wat geleerd.
Ja, en ik ook.
Ja, precies.
En dat is geweldig. Ze genieten ervan.
Ja. Ja.
Dus we hebben zo'n bedrijf waar we veel mee samenwerken. Pats, die hebben drones gemaakt om insecten dood te vliegen.
Ja.
Dus niet dood te spuiten, maar ze vliegen gewoon dwars door de insect heen. Dus ze maken er een vlinderpoeder van. Nou, vlinders kunnen, met name nachtvlinders, kunnen enorm veel schade geven. 100 eitjes, 100 rupsen, is zo 1000 euro schade. Nou, als je die vlinder op tijd kan elimineren, nou, dat doen ze met drones en sensoren. En die s'nachts determineren ze welke vlinder het is. Is het een goede, dan doen ze niks. Is het een slechte, dan
ja.
gaat die. En daar komen weer dingen uit voort.
Ja.
Daar komen weer nieuwe ideeën uit voort.
Ja.
En dat vind ik geweldig. Dus we hebben een kast die door drones insecten vrijgehouden wordt.
Geweldig, ja. Dus ja. Die beweging is cruciaal,
ja,
uiteindelijk.
Ja, ja, ja. Ja. Het is, als het een jaar hetzelfde is, dan word ik bloednerveus. Dan, ja.
Natuurlijk, ik moet opeens denken, ik was vorige week bij de Matthäus Passion, even iets heel anders.
Ja.
En ik had er wat over gehoord, gelezen over Bach, over een podcast. Een van de dingen die hij doet is, alles in zijn muziek moet in beweging zijn. En dat is een beetje wat ik ook hier bij jou terug hoor. Dus van, je moet gewoon zorgen dat er niet ergens iets stil gaat staan.
Nee.
Want dan krijg je rottend water, bij wijze van spreken.
Het stimuleert elkaar ook, hè?
Juist.
Als de ene afdeling wat gedaan, denk ik dan, ja shit, ik heb even, wacht even. En het begint dus zelf-propel te worden. Het gaat zichzelf ook op bewegen, maar door omstandigheden ben ik wat weinig op de zaak afgelopen tijd. En ik merk toch dat ik denk van jongens, of ik zie niet genoeg. Dat kan ook zijn dat ik het niet goed zie. Maar ik denk dat een aantal mensen toch weer in een routine terechtkomen van ik moet het goed doen. Ik moet het perfect doen.
Ja.
Maar ik moet het anders doen, dat zit er nog niet in.
Ja. Dus dat blijft aanjagen, dat blijft belangrijk.
En dat zie ik ook in andere bedrijven. Ik ben bestuurder bij Stichting Voeding Leeft. Wij repareren mensen met diabetes 2. Nou, mensen gebruiken pillen, spuiten insuline enzovoorts. Maar als je mensen opeens laat veranderen en je laat ze anders eten, kunnen ze soms na 5 dagen stoppen met insuline spuiten.
Bizar.
Ja. Terwijl die huisarts gezegd heeft, de rest van je leven zit je in insuline.
Ja.
Geeft niks, je kan heel oud mee worden.
Ja.
Maar als je opeens door een verandering van je leven, door je voeding te veranderen, opeens niet meer goed te spuiten. Ja, dat is een beweging. Dat kan je natuurlijk massaal in Nederland doorzetten. We hebben 1,2 miljoen mensen met diabetes 2. Nou, kom op jongens.
Ja.
En wat doen wij? Pillen verkopen en zeggen dat de gezondheidskosten uit de klauwen lopen.
Ja.
En de verzekering verhogen.
Ja.
Nee, gooi het nou om.
Ja.
Omdenken.
Mooi.
Nou, daar ben ik fanatiek in.
Ja, nou dankjewel Rob. Super fijn dat je dat wilde delen hier in de podcast. Dus de toekomst heeft haast.
Ja.
Continu in beweging zijn en de focus op gezonde voeding en waar komen wij vandaan en hoe houden we onszelf gezond wat dat betreft.
Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreef podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.